Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Nieuw Petersen. Samen met Wouter Boerkamp en Broe Stol.
Zeg maar in positieve zin. Dus een Quinten Timmer en Joshua Zirkzee. Die zullen echt wel morgen op scherp staan om de teletext in de gaten te houden. Welkom bij de FC Afkikken Daily van donderdag 29 februari 2024. Vandaag is natuurlijk tijd voor Feyenoord tegen FC Groningen. Halffinale in de beker. En we blikken alvast vooruit. Ook op komende zondag de kraken in de Eredivisie tussen PSV en Feyenoord. En jawel, het is nog iets meer dan 4 maanden. We doen toch alvast een lichte voorspelling naar de EK-selectie van komende zomer. En dat doe ik met mijn grote vrienden Broe Stol en Wouter Boerkamp. Welkom mannen.
Hey Nieltje.
29 februari.
Ja,
bijzonder.
Gefeliciteerd aan alle
mensen.
Ja, ik ken één iemand ken ik.
Wie?
Een vriendin van Noor.
Ja, hoe heet ze?
Meijer.
Meijer.
Zag ik net toevallig op Instagram.
Gefeliciteerd. Jij nog iemand die je wil feliciteren?
Nee, eigenlijk niet, want ik ken niemand die op 29 februari. Of ja, ook Meijer, maar voor de rest eigenlijk niet.
Maar ik hoorde vanochtend op de radio en daar kan ik me toch zo aan irriteren.
Dat irriteert.
Ja. Dan kan je wel iets ergeren trouwens.
Ja, daarom. Dat ergert me en het irriteert dat, zeg maar, dat iemand zei dan van... Ik ben vandaag eindelijk 10er geworden. En dan ben je 40 jaar.
Ja.
Dan ben je net zo oud als jij.
Nee, dat is niet waar. Ik ben nog geen 40er.
Ik zou maar
gewoon elk jaar vieren. Ook als ik op 29 februari... Dan zou ik gewoon ergens op 28 februari of op 1 maart altijd mijn verjaardag vieren.
Ja. Nou, dit is een wijze tip van Wouter Boerkamp. Vier het gewoon elk jaar. Ook al ben je niet...
Precies, voor je verwoud beginnen de jaren te tellen. Ja. Dus ik zou het maar vieren, ja.
Ja, laten we gaan kijken naar vanavond. Wederom een bekerhalffinale. Afgelopen dinsdag was het natuurlijk... NEC, dat zich wist te kwalificeren na verlenging in Leeuwarden tegen Cambuur. Vanavond Feyenoord FC Groningen.
Ja, ik realiseer me nu pas dat het voor jou eigenlijk een ongelooflijk spannende dag is.
Nee.
Wel?
Nee. Nee, weet je, ja, laat ik het zo zeggen. Ik was erbij op 3 mei 2015. Het was echt een mooie dag. Toen won Groningen de beker tegen PEC Zwolle. Weet wie er scoorde?
Roesnak.
Zeker.
Yes.
Twee keer. Weet je van wie die een assist gaf bij de tweede?
Nee.
Antonia.
Mooi. Hmm.
Maar goed, die dag, ja... Het is mooi dat je dat hebt meegemaakt. Ik was daar met een van mijn beste vrienden, Robert Jan Poel. En dat was gewoon zo'n mooie dag dat je daar de beker wint. En ja, niet...
Maar heb je dan niet nu dat gevoel van...
Nee. Ik heb gewoon niet het gevoel...
Ja,
het...
Sinds ze naar de KKD zijn, heb jij afstand...
Nee, helemaal niet. Nee, maar het is meer gewoon... Het is gewoon niet heel realistisch om te denken. Ik ga wel vanavond kijken. Ik heb er ook heel veel zin in.
Mm-hmm.
Maar ik ben er niet bij dat ik straks, wat is het, in eind april naar die bekerfinale ga.
Nee, snap ik.
Toch, dat is het een beetje. Feyenoord, grote favoriet. Ik denk dat het Feyenoord nog een veel grotere favoriet is dan NEC was in de ogen van Henk de Jong, toch? Mm-hmm.
Ja, dat sowieso. Het verschil is nu nog groter.
Ja.
Ik denk ook niet dat Dick Lukien allerlei dingen over Feyenoord kan zeggen. Om Feyenoord uit het evenwicht te halen, dat gaat niet.
Zou die ook niet snel doen.
Nee, ik heb wel de persconferentie gekeken met Dick Lukien. Dat was wel interessant wat hij zei. Die zei natuurlijk Feyenoord veel beter. Maar zei hij, ik ben gecharmeerd van het spel van Feyenoord, wat ze spelen.
Mm-hmm.
Maar ze laten heel veel ruimte.
Is ook zo.
En hij zegt, ik vind het zo mooi, die middenvelders die heel hoog staan. Maar dat zorgt ervoor dat wij in een goede dag daar Feyenoord pijn mee kunnen doen.
Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook wel typerend, denk ik, voor de manier waarop Dick Lukien ook naar voetbal kijkt. Toch? Van die kan heel erg daarvan genieten. Het is natuurlijk wat hij zelf ook het liefste wil.
Ja.
Dat wat hoger op het veld. Dat heeft hij natuurlijk ook bij meerdere clubs al gedaan. Dus dat vind ik wel heel erg mooi. Ik hoop eigenlijk wel vooral dat het vanavond ook lukt, ondanks het grote krachtsverschil, om ook een soort die lading op die wedstrijd te krijgen die we dinsdag ook hebben gezien. En hoe Cambuur dat aanpakte was natuurlijk fantastisch. Ik ben benieuwd wat de Groningen supporters in het uitvak ook teweeg kunnen brengen. Want
2 minuten was het uitverkocht. 1200 kaarten.
Dat is prachtig, man. Mm. Dan hoop je wel dat er ook zo'n sfeer kan ontstaan. En dat Feyenoord dat er ook van maakt. Want ik denk wel dat het heel erg leeft er bij Feyenoord.
Ja, want laten we even nu naar Feyenoord kijken. Zondag, superbelangrijk duel. Als je nog iets wil doen in de competitie. Mm. Nu 10 punten achter. Vorige week uitgeschakeld in Europa. Het zou nog wel eens een hele rare en nare week voor jou kunnen worden, Broe Stol.
Ja, ik ga daar eigenlijk niet per se van uit, hoor. Ik bedoel...
Nee, maar gewoon...
Hypothetisch.
Hypothetisch. Je verliest vanavond.
Moet manifesteren.
En je verliest komende zondag.
Ja, dat is de negatiefste...
De nachtmerrie van Broestol.
Ja, nou ja, dan is het wel gewoon... Dan is het seizoen klaar, weet je wel. Want je staat echt in niemands land op die plek 2. Want naar de nummer 3 is natuurlijk ook een heel groot gat. Dat is natuurlijk niet wat je wil. Aan de andere kant, die competitie. Je hebt Champions League voetbal aan het einde van het jaar. Als je dit gewoon vol gaat houden, wat sowieso gaat gebeuren. Maar die beker, ik bekijk het juist vanuit positief. Die beker kan het seizoen extra mooi maken. Als je en die Champions League haalt.
Ja,
en het geld daarbij ophaalt. En die beker finale sowieso al gaat spelen. En gewoon die prijs kan pakken. Want die kans is best groot. Dan is het ook maar heel erg mooi. En daarom, ik denk ook dat Feyenoord wel bezig is met die wedstrijd tegen PSV. Maar dat vanavond echt niet wordt gezien als tussendoortje. Dat wordt echt wel gezien als een hele belangrijke wedstrijd. Dat weet ik eigenlijk echt wel zeker.
Ja.
Nee, kijk, de teleurstelling zou namelijk echt heel groot zijn als je er vanavond uitgaat. Want het is wel gewoon de kans op een prijs. Ik bedoel, we kunnen zeker omdat er nu wat kleinere clubs in de halffinales en de finale zaten. Wordt er misschien een beetje over gedaan van, oh ja, zie je, het is echt een prijs die je erbij kan pakken. Maar dat is natuurlijk niet in Nederland als we historisch kijken. Nee. Dan is het gewoon een hele belangrijke prijs.
Nee, ja, helemaal eens. En sowieso, kijk, stel dat je hier er nu uitvliegt, zeg maar, dan heb je echt wel een negatief sentiment. Mm-hmm. Ook op pure basis van resultaten, pure basis van dat je ver achter staat op PSV. Maar ja, eigenlijk hebben ze een heel goed seizoen. Wat je uiteindelijk waarschijnlijk gaat bekronen met en een beker en een tweede plek.
Eerst die finale aan.
Ja, nee, oké. Maar ik loop alvast op de zaken vooruit.
Dat merk ik.
Ja, nee, zeker. Maar... Ja, wat dat betreft.
Zou Dick Lukien deze uitspraak in de kleedkamer ophangen?
Ja, ja, 100%. Zo is
Lars heeft Dick Lukien een keer succes gewenst. Ja. Kom op, hè, Dick. En Wouter, die praat ze nu even naar beneden.
Ja. Nee, maar je refereert denk ik aan het puntenaantal wat ze nu hebben.
Ja, ook.
Toch? Dat is het bizar. Na 23 speelronden hebben ze 2 punten meer dan vorig seizoen.
Ja, het zegt genoeg.
Ja, dus eigenlijk
het zegt genoeg over PSV, denk ik.
Ook.
Ook, maar ook wel over Feyenoord en welk seizoen ze hebben en hoe goed ze het hebben gedaan in Europa. Zijn ze dan wel uitgevlogen? Maar dat zijn allemaal dingen die je aan het eind van het seizoen als positieve dingen naar voren kan halen. Maar dan moet je wat mij betreft wel die beker in de handen hebben.
Ja, eens. Ja. Het zegt ook veel over Feyenoord. Met een gerenoveerd team, natuurlijk kan je dat ook de andere kant op draaien en zeggen, er zijn miljoenen ingepompt.
Ja.
Dus het mag ook beter zijn dan vorig jaar. Maar het is wel knap dat je met een best wel nieuw team dit weer weet te bewerkstelligen. Ja. Ik ben wel benieuwd, zien jullie überhaupt kansen, want Dick Lukien zegt dat dan, zien jullie kansen voor FC Groningen?
Maar zeker. Wat voor gevoel heb jij eigenlijk bij de vorm van Feyenoord op dit moment?
Want prima,
daar gaat ook veel van afhangen.
Het is gewoon ontzettend drukke week geweest met die wedstrijden tegen Roma tussendoor. Wat gewoon, denk super veel energie kost, omdat je gewoon tegen een tegenstander speelt die gewoon van bizar hoog niveau speelt.
Ja.
En dat je gewoon naar die wedstrijden toe leeft met ook een reis naar het buitenland. Dus ja, het voelde de afgelopen weken, zoals de wedstrijd tegen Almere City, voelt echt wel puur van, oké, die moet je doorkomen.
Mm.
En dus dat heb je nu een beetje bij Feyenoord.
Maar heb je dat dan niet dat gevoel nu ook? Want je gaat ook nog weer, je hebt en 4 wedstrijden dus in die korte periode, je hebt ook nog dat je naar die topper toe werkt.
Nee, ik heb dat niet, omdat dit zo'n belangrijke wedstrijd is om een prijs te pakken, zeg maar. En dus deze, natuurlijk kan je hem niet op gelijke hoogte zetten met die van Roma.
Mm.
Maar deze wedstrijd is wel voor mij wat anders dan die van Almere City. Want als je van Almere City daar puntverlies had geleden, had je niet op die wedstrijd een prijs of de titel verloren. Nee. En bij dit is dat natuurlijk wel.
Het is gewoon, dat is wel, ik probeerde het gisteren dus met Robert-Jan Poel, daar belde ik gisteren mee, die woont in de straat. Toen ging ik proberen, wat als je nou over Feyenoord moet hebben, wat dat dan is, zeg maar, dit seizoen. Dus we kwamen in ieder geval op, ik weet niet of hij het aan heeft, dus dat je met iemand aan het daten bent, dat het superleuk is tijdens het daten, maar dat je dan weer thuis zit een paar dagen later en dat je eigenlijk niet weet wat het nou is.
Oh, dat heb ik niet, man.
Deze zag ik even niet aankomen.
Meer een soort aluminium huwelen. Of aluminium.
Wat?
Wat zeg jij nou? Hoe heet dat nou? Hoe heet nou de hoogste graad? Als je 50 jaar getrouwd bent. Platina.
Platina.
Nou, het lijkt erop.
Aluminium huwelijk.
Dat is wel heel zwart.
Mocht jij nou een aluminium huwelijk willen hebben, wel even Broestol.
Dat is als jij
maar het is gewoon een gevoel dat je dan zit te kijken. Ja, het is best leuk. Nou, en eigenlijk, je krijgt best wel een leuk gevoel. En dan een paar dagen later denk je, maar is dit eigenlijk wel leuk?
Maar voor de neutrale toeschouwer is dat misschien wel wat.
Ja, maar voor jouw supporters misschien, ja.
Ik zit nu
je meer bij het aluminium huwelijk of het daten met een chick
Platina.
En dat je dan
ik
later
zit nu
denkt,
te bedenken wat de rol van PSV hier is. Of dat dan de stiekem waar je eigenlijk stiekem verliefd op bent of zo.
Je wildcard.
Ja, je wildcard inderdaad. Ja.
Wie is jouw wildcard?
Ja, ik heb er zoveel.
Katje Schuurman.
Nee, die heeft mij wel een keer geschuurd. Wist je dat per ongeluk?
Goed. Daarover later veel meer. Als Groningen de bekerfinale haalt, dan vertelt Bruce morgen in de Daily hoe het avontuur was met Katje Schuurman. Want daarover gesproken, heeft FC Groningen een kans? Voor mij vroeg jij dat. Nou, ja zeker. Wel opmerkelijk. Ik zat een interview gisteren te luisteren bij Oog TV. Dus dat is de stadsomroep van Groningen. En toen ging het over het gesprek met Hidde Jurres in de vorige ronde tegen Fortuna. Pakt hij een pingel, is Groningen door. En die zei, ik ben afhankelijk van de keeperstrainer. Die bereidt dit allemaal voor. De dodenspelsituaties, de penalties. Ja, ik ken keepers, die laten dat echt niet gebeuren. Dat de keeperstrainer dat allemaal voor ze opschrijft. Die gaan het zelf allemaal bekijken.
Mm.
Ja, ik was gewoon benieuwd hoe jullie daar kijken. Dat je dus...
Ja, het een sluit het ander niet uit. Toch? Maar die keeperstrainer is volgens mij er verantwoordelijk voor. Dat op de bidon van... Jurres dat dan de juiste informatie komt te staan. Ik kan me voorstellen dat je dat niet zelf gaat doen.
Want?
Nou ja, dat je niet zelf met een papiertje in de weer gaat en alles
erop
gaat
zitten.
Ja.
Ik denk dat bij dat penalties en dode spelsituaties dat wel nog wel een wezenlijk verschil is.
Nee, dat ben ik.
Ik denk bij penalties denk dat het goed is dat het enige wat je daaruit gaat afleiden is een soort basis van oké, waar gaat die speler schieten? Daar zit natuurlijk variatie in, maar dat wordt op basis van data natuurlijk allemaal geanalyseerd van deze wedstrijd, welke kant is de kans het grootst dat hij gaat schieten. Maar daar moet je tijdens de wedstrijd nog helemaal niet mee bezig zijn.
Nee, maar
dus ik denk
een
dat
nu,
voor penalties het heel goed is.
Maar je krijgt er ook vanuit de keeperstrainer krijg je toch een denk ook wel een soort algemene briefing van dit gaan we op je bidon zetten, maar let bij die speler op die, let bij die speler op die.
Ja, maar
de jeugd gaat niet 25 penalties terugkijken.
En nu ga ik het... Ja, dat ben ik sowieso. Dankjewel. Zegt iemand die het net over een aluminium huwelijk heeft gehad. Maar goed, daarover gesproken. Ik zou... Maar dan ga ik nu in het hoofd van een profvoetballer zitten. Jij hebt 's ochtends getraind. Mm. Jij weet deze wedstrijd zit er aan. Ik zou dan echt... Ik zou alles van Ueda kijken, van Jan Bak, zijn aanloop en dat soort dingen. Zonder dat je dat opschrijft. Ja, maar het zijn details. De kans dat Groningen na 90 minuten wint is... super klein.
Mm.
Nou, als ze de verlenging halen, weet je niet wat er gaat gebeuren.
Maar jij vindt dat je echt zoveel bezig moet zijn met die penalties, terwijl je daarvoor
in de halve finale
90 minuten moet presteren.
Ja, maar 9 minuten presteren.
Ja, maar dat zit ook in je hoofd. Ik denk dat je daarvoor ook bezig... Ja, dat denk ik. Dat je daarvoor ook met andere zaken bezig bent.
Ik snap wel wat Niel bedoelt. Ik vraag me alleen af of dat voor elke keeper
maar dat
werkt.
Bedoel ik. Dus ik had meer... Dat is misschien het beeld wat ik heb van Hidde Jurres. Misschien verwacht dat hij dat zelf ook heeft gedaan. Ik heb wel eens met keepers over gehad en daar verschilt het heel erg. Sommigen vinden het fijn inderdaad dat ze gewoon luisteren. Sommigen zijn helemaal geobsedeerd die alles terugkijken. 4 jaar geleden van Ueda, hoe die een pingel nam.
Ja, en volgens mij heeft Noppert na afloop van het WK gezegd, want die waren natuurlijk tot echt in de puntjes geïnstrueerd. Ja. En dat hij toen achteraf eigenlijk zei van ja, ik was eigenlijk veel liever voor mijn gevoel uitgegaan. Want dat had beter bij hem gepast. Ja, maar dat als persoon, hè?
Ja. Nou, en wel de beslissen, maar dat ben ik natuurlijk echt als amateurpsycholoog. De beslissen wordt echt voor mijn gevoel altijd over het standbeen geschoten.
Ja, maar dit is, hier kennen we toch niks mee.
Ik ga maar kijken. Nee, maar dus als
je
het pingels wordt,
hier ben ik amateurpsycholoog.
Duizend penalties terugkijken.
Geen bewijs.
Alle penalty series die ik heb gekeken, alle penalty series die ik heb gekeken de afgelopen jaar.
Alle penalty series.
Dat zijn er 3. Dan schiet ze over hun standbeen.
Mooi. Nou, dan gaan we daar
volgens mij
vanuit.
Is dat goeie, trouwens wel.
Dan gaan we daar vanuit.
Nee, maar we kunnen toch aan onze luisteraars vragen of onze kijkers. Volgens mij is het ook bewezen dat je als je zeg maar wilt trappen waarin je zeg maar de meeste controle over de bal hebt, dat je over je standbeen heen trapt. Dus dat je dan heel vaak teruggaat. Op het moment dat het heel spannend is, dat je teruggaat naar een trap die het makkelijkst uit te voeren is. Dus het is niet zo gek. Dat bedoelde ik meer te zeggen.
Ja.
Ja, dus nu, als je dan toch gaat gokken op gevoel...
Okay. En nu jij dit ook verteld hebt en iedereen luistert natuurlijk... dan gaat juist die laatste penalty nemen... gaat hier dus nu vanavond rekening mee houden. Dan gaat hij niet over zijn stand met.
Leandro Bacuna.
Nog één dingetje, want ik hoorde Lucchino ook zeggen... dat ze natuurlijk ook wel gaan proberen om hun eigen spel te spelen. Nou, we hebben dat eigen spel van dichtbij kunnen bekijken in Dordrecht. Ze proberen natuurlijk heel erg met die twee voor die spelers... en die twee gasten daarachter om druk te zetten.
Ja.
Als je dat uit bij Feyenoord gaat doen... Dat gaat toch.
Nee, maar dat gaan ze
ideaal zijn.
Maar dat heeft hij ook niet gezegd dat ze dat gaan doen, hè?
Nee, nou ja, maar wat versta je dan wel? Onder
wat Almere afgelopen zondag probeerde te doen. Dat je op momenten het moment herkent waar je druk gaat zetten en dat je gewoon durft lef te hebben.
Dus maar hij gaat niet. Is dat dan je eigen spel? Want dat is het eigen spel van Almere.
Hij gaat proberen op momenten lef te tonen.
Mm.
Zeg maar, dus dat je niet 90 minuten in je eigen 16 gaat staan. Want dan zegt hij, dat is kansloos.
Ja.
Dus hij gaat niet, zoals bij Dordt uit, gaat hij niet op die manier spelen. Want dan word je kapot gespeeld. Maar het gaat op momenten dat je herkent in de wedstrijd. Oké, nu kunnen wij wel hoog druk gaan zetten een keer. Mm. Nu kunnen we wel gewoon bluffen met een aanvaller die blijft staan. Ik denk dat daar het meer in ligt. In ieder geval zo hoorde hoe ik hem gisteren hoorde op de persconferentie.
Ja. Fortuna was in ieder geval afschuwelijk. Want een afschuwelijke wedstrijd was dat. Behalve die Pingels.
Ja. Ja, dat was echt, ja, maar, echt ja. tegenhouden. En tegen Excelsior.
Hij heeft wel de rit, dus dat is wel mooi. En dat vind ik ook wel mooi, het compliment wat Slot hem gaf. Die zei, weet je, dat je heel duidelijk ziet de hand van de trainer. Dus je ziet echt de hand van Dick Lukien, eerst bij Emmen en nu bij FC Groningen. En ik vond dat wel een mooi compliment. Want dat is, ja, als je dat ziet, dan weet je dat je echt met iets bezig bent te bouwen. En jullie waren natuurlijk bij Dordt uit. Dat is de enige nederlaag voor mij sinds november.
Ja.
Zoiets.
Ja, er had iemand voorspeld volgens mij dat van alle teams van Luc Kien dat altijd vanaf november ging draaien. Maar helaas was Nieuw Petersen dat, dus dat kunnen we niet benoemen. Nee.
Maar dit, ja.
Ja, dit vindt hij vervelend. nu zit hij naar een opmerking te zoeken. Ja. Denk jij nog even na over huwelijken? Laatste keer dat er een KKD-club in de finale stond?
Ja, dus een beetje de vraag, hoe goed heb ik het draaiboek gelezen? Volgens mij 1994 NEC.
Ja, dan heb je het heel goed gelezen. Verloren toen uiteindelijk van Feyenoord met 2-1. Heel veel zin in vanavond. Ik geef Groningen een 10% kans. Ja. Jullie?
Ik ook.
1%.
Okay, ja. Dat is ongeveer als je tegen Florian speelt in de halve finale van de beker, dat je 1% hebt. 10%? Nou, goed, we gaan het zien. Vanavond... Hoop op het wonder van Rotterdam voor FC Groningen. Ja, komende zondag dan natuurlijk de krakende Eredivisie. PSV Feyenoord. Zondagavond, Tippy. Niks met voetbal te maken. Maar dat komt dankzij de grote vrienden van de Core Podcast. Eigenlijk Thomas Waar, dank je wel voor je aanrader weer. Yellowstone heeft hij nu 2 keer volgens mij aangeraden.
Ik heb die ook al een keer aangeraden in de daily.
Ja, ik luister alleen de daily als ik er zelf in zit. Serie van Sky Showtime. Kevin Costner, absolute legende. Natuurlijk een hele grote acteur. Gaat over een ranch in Montana. Ik ben nog nooit in Montana geweest. Maar door deze serie zou ik heel graag een keer naar Montana willen.
Dat vind ik altijd vet aan series. Ja, als je zeg maar daardoor het gevoel krijgt van... hey, dat wil ik ook zien en daar wil ik ook zijn.
Ja. Maar jij bent er dus, ben jij er al mee aan begonnen?
Ja, ik ben er ook al aan begonnen. Alleen ik hoorde van Bruce dat er ook 2 prequels aankomen. Ja. Dus ik vraag me eigenlijk af, want ik ben nu dus bij de eerste aflevering begonnen.
Ja.
Moet ik eigenlijk ook naar die prequels gaan kijken?
Ja, kijk, bij mij is het een beetje rap gegaan. Want ik heb natuurlijk, ik denk 3 weken geleden of zo, dat ik Yellowstone aanraadde. En toen kreeg ik door dat die prequels erop kwamen. En dat, ja, ik hou sowieso gewoon heel erg van series. Dat vind ik sowieso echt veel leuker dan films nog.
Ik ook.
Maar wat ik mooi vind, ik hou ook heel erg van spin-offs. Heel veel mensen vinden dat niks, maar ik vind dat eigenlijk heel erg leuk. En dit is wel grappig, want... Deze spin-offs, die prequels, die komen dus ervoor. En die gaan over de oorsprong van die familie die in Yellowstone, de familie Dutton. En heel veel mensen denken altijd van... Oké, ik moet eerst 1923 en dan Yellowstone. Ja. En dat kan ook, want dan zie je de opbouw van het verhaal. Maar ik vind het juist wel vet als je eerst de hoofdserie hebt gezien... en daarna de verhalen van de voorouders van de Duttons... Of hoe ze daar gekomen zijn, om dat dan te zien. Want dan weet je al hoe het in de toekomst gaat zijn. Dat is een beetje tijdreizen.
Maar je hebt wel eens één aflevering gezien, toch?
Ik ben er net mee begonnen.
Zondagavond dus. Lekker Yellowstone kijken. Sky Showtime. Dank voor de gratis tip, Thomas Waar. En we hebben ook wat voor onze luisteraars en kijkers van de daily.
Zeker. Een maand lang gratis Sky Showtime. En dan kan je niet alleen Yellowstone kijken, maar ook nog veel meer. Ja. FCA Daily.
Ja, we zetten
het tot 15 maart kan je hem gebruiken.
Oké, okay, zeker. Zet het ook even in de beschrijving. En deze gratis tip krijg je van ons. Laat even weten ook als je hem aan het kijken bent. Ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Zondagavond dus Yellowstone kijken bij de vrienden van Sky Showtime. Daarvoor is het de kraker in de Eredivisie. Ja, het is make or break voor Feyenoord. PSV Feyenoord. We hebben het er natuurlijk de afgelopen dagen al genoeg over gehad. Vandaag even stilstaan bij de trainers. Arne Slot tegen Peter Bos. Betere trainer is...
Oeh, jezus. Wat een moeilijke
die
vraag.
Die doet niet mee, maar betere trainer Arne Slot of Peter Bos? Nu zeggen.
Arne Slot.
Ja, ik weet niet of je per se een betere trainer hebt. Ik denk dat ze allebei best wel zien. Nee, maar ik vind dat zo'n platte onzin. Dat kunnen toch heel veel andere mensen doen?
Ja,
waarom
nee,
moeten
zeker?
Wij dat per se doen?
Nee, ja, ik ben gewoon benieuwd.
Ze hebben toch allebei... het zijn allebei trainers die van eigen kracht uitgaan.
Zeker.
Die heel erg. We hebben het net over het stempel wat je op een ploeg kan drukken. Ja. Hebben zij allebei heel erg... Maar wel allebei best wel op een andere manier. Staan allebei heel anders op een heel ander moment in hun loopbaan. Dus ik vind dat een beetje...
Ik vind het wel echt mooi dat volgens mij... En daar kunnen we het misschien over een paar jaar met hun over hebben. Hoe zij dan naar deze wedstrijd vooruit kijken. Want je gaat toch in het hoofd van die andere trainer zitten.
Ja. Ja. En die eerste twee wedstrijden spelen mee natuurlijk.
Ja, absoluut.
Ja, en jij stelt meteen de vraag van wie van de twee is beter. Maar ik zat eigenlijk vooraf vooral te denken van... hoe blij moeten we zijn dat nu bij deze twee topclubs... deze twee toptrainers zitten. Zeker. Want dat heeft natuurlijk ook wel een aantal jaren... ook in Nederland wel aan ontbroken.
Ja.
Dat we in ieder geval niet bij twee topclubs... twee toptrainers hadden zitten. En dat is nu wel het geval. En het mooie is dat beide wedstrijden natuurlijk tot nu toe wel... zijn gekleurd ook door een tactische keuze ja. van de trainer. Ja. In eerste instantie met Schouten centraal achterin in de Kuip. Wat wel vaker was gebeurd in het seizoen. Maar wat op dat moment echt voor mij als een grote verrassing kwam.
Ja.
En daarna natuurlijk die terugwedstrijd. Of nee, de wedstrijd in de beker. Mm-hmm. Waarbij...
Het is de vierde keer. Jij zei de derde keer. Maar het wordt de vierde keer. Hè,
Johan Cruijff.
Ja. Die telt eigenlijk niet meer. Veredeld oefenpoort.
Nee, ja, maar goed. Andere selecties. andere omstandigheden.
Is ook zo.
En, ja, nu heb je gewoon bijna iedereen beschikbaar. Je hebt al één wedstrijd gezien
ja.
waarin je een tactische keuze had voor PSV. Eentje bij Feyenoord met Nieuwkoop rechts voorin. En ik ben heel benieuwd of dat er nu weer wat anders gaat gebeuren. Of dat ze op een andere manier omgaan met de tactische zet van de tegenstander.
Ja, ik vond het echt heel interessant. Want met Nieuwkoop wilde hij toen tegen Dest natuurlijk.
Mm-hmm.
Veerman was er toen niet bij volgens mij.
Nee, klopt.
Ja. Ja, dus dat is ook, wat zijn de ingrediënten die hij heeft? Mm-hmm. Als we kijken naar Peter Bos. Wat gisteren natuurlijk over Sabari, weet je, is hij er wel bij, is hij er niet bij. Til keert nu terug, ga je die gelijk in de basis zetten? Wat doe je met Jerdy Schouten?
Mm-hmm.
En ook, waar wacht je op, zeg maar, als Arne Slot? Wacht je op die opstelling dat je dingen nog om gaat zetten? Of ga je van eigen kracht uit?
Ja, ik denk dat je alleen van eigen kracht kan uitgaan, toch? Ook omdat... Dat,
maar hoezo?
Nee, omdat Bos al best wel vaak verrast heeft. Dus je kan niet... of denk jij dat je dan een anderhalf uur van tevoren nog echt wat gaat aanpassen?
Sowieso niet
in de bezetting.
In de bezetting lijkt me heel heftig.
Nee, ja... Ja, of je moet een blessure...
Ochtends toen we vertrokken uit Rotterdam.
Nee, maar dat is wel welke speler gaat nou een blessure faken?
Nee, maar dat is...
Omdat hij er dan... Ja, nee, ja, shit, dan moet
jij
ik
gaat, jij gaat nu een verhaal uit de oude doos erbij pakken waar dit eens een keer is
dit
gebeurd.
Dit is wel eens gebeurd, ja.
Dat als speler zijn de basis dat ga je toch geen blessure faken?
Nee, maar als speler niet. Maar als trainer, zeg maar, dat je een bepaalde speler op het wedstrijdformulier zegt... waarvan je dan op de persconferentie van tevoren zegt... van ja, weet nog niet helemaal of die fit is.
Ja.
Ja, dit is wel...
Ja, maar die speler wil toch zelf sowieso...
Maar over
spelen.
Wie gaat dit dan? Jij refereert nu echt aan een goed voorbeeld.
Ik kan het voorbeeld nu even niet naar voren halen.
Mag je niet noemen of kan je niet noemen?
Nee, ik kan het niet noemen. Daarvoor weet ik het niet goed genoeg.
Nee, maar
dat is lastig.
Maar dit moet Arne Slot toch ook nooit doen? PSV is absoluut het beste team van dit Eredivisie seizoen. Met afstand zelfs, kunnen we zeggen, met 10 punten op dit moment. Maar Feyenoord moet toch gewoon van eigen kracht uitgaan tegen dit PSV.
Ja,
natuurlijk moet je aanpassen.
Dat vind ik ook. Ik zit vooral mee te denken in wat nieuw in godsnaam in zijn hoofd heeft.
Ja, nee, ik wil het wel zeggen. Dat, waar dat het bij mij komt, het heeft ook met Feyenoord te maken. Dat was in die documentaire die we toen zagen over Feyenoord. Dat voor de wedstrijd Dick Advocaat werd gezegd dat, weet ik veel, Utrecht met twee spitsen speelt of zo. En dat ze elkaar zo aan en toen de kleedkamer inliep en het toch nog om te zetten. Dat ze de hele week op drie spitsen hadden gerekend.
Probeer dat tijdperk.
En dat snap ik heel goed.
Ja. Ik denk wel dat inderdaad dat in hun hoofden alle scenario's al 28 keer voorbij zijn gekomen. Dus dat ze in principe op alles wat de tegenstander kan bedenken, dat ze daar wel een oplossing voor hebben. Het is alleen wel een beetje de vraag hoe snel, stel dat er iets bijzonders gebeurt in het veld. Hoe snel kunnen de trainers dat omzetten en hoe snel kunnen spelers... die omzetting, zeg maar.
Ik denk dat dat bij beide ploegen best wel goed zit. Zeg maar,
op basis van?
Omdat je het ziet dat...
Verlengstuk in het veld.
Ja, Stengs gaf het voor mij aan. Ook over Slot, dat hij tactisch heel snel dingen ziet en het ook om kan zetten.
Mm.
Ja, bij Peter Bos heb ik dat gevoel ook wel. Dat als hij ziet dat een tegenstander iets anders gaat doen, dat hij bijvoorbeeld... Maar wat hij bijvoorbeeld met Jerdy Schouten doet, dat is proactief voor de wedstrijd. Maar kan tijdens de wedstrijd natuurlijk ook Jerdy Schouten naar voren neerzetten als daar de wedstrijd eigenlijk om vraagt.
Ja. Maar goed, je hebt natuurlijk een aantal topwedstrijden gehad van Feyenoord en van PSV dit seizoen. Feyenoord ook in de Champions League. Of zelfs nog in de Europa League laatst tegen Roma. Dat Slot een heel actief aan het coachen was langs de zijlijn. Ja. Dat hij tijdens de eerste helft omzette. En je hebt bijvoorbeeld PSV Ajax gehad. Waarbij Bos een hele duidelijke omzetting deed na 45 minuten. Maar toen had het bij wijze van ook al 1-4 kunnen staan.
Ja, maar kijk, en dat vind ik grappig dat wij daarover oordelen. Hij maakt daar die keuze om in de rust te doen. Dus hij kan het dan misschien... Doet hij het komende zondag wel tijdens de wedstrijd. Maar hij vindt op dat moment dat hij het moet laten staan.
Ja, omdat hij daar een beter resultaat
mee haalt. Want of ik denk niet dat hij het bereiken. Niet, ik denk niet dat hij het niet ziet wat op dat moment gebeurt.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar het is ook een beetje de vraag of je spelers kan bereiken. Want ik zat deze week met Open Vizier te luisteren.
Ja,
podcast van Alex Pastoor. Met inderdaad de Ruud van Nistelrooy.
Ja. Een luistertypje trouwens. Echt ja, leuk.
En van Nistelrooy zei eigenlijk ook van, ja, soms zie je wel in het veld wat er gebeurt. Dus tactisch ziet hij het ook wel snel.
Ja.
Alleen je kan niet altijd je spelers bereiken om iets om te zetten. Dus eigenlijk moeten de spelers wel op elk scenario ongeveer voorbereid zijn.
En dat is wel leuk hoor, om daarnaar te kijken bij beide teams. Want bij PSV heb je natuurlijk zowel voorin als achterin als op middenveld spelers die heel veel met Bos praten. En dan heb je het geluk dat je Luc de Jong voorin hebt. Want meestal zijn die voorhoede spelers, kijk maar bij Feyenoord, zijn tactisch iets minder en ook minder bereikbaar. En Luc de Jong is daar natuurlijk schoolvoorbeeld in van iemand die dat tot in perfectie beheerst.
Ja. En
Slot heeft dat met Wiever, Geertruida en met Stengs, zeg maar, die heel makkelijk bereikt en die hem heel goed aanvoelen.
Mm.
En hoe dat voorin zit, dat zou best een sleutel kunnen zijn.
Ja. Ik heb het hier wel eens met Guus Stil ook over gehad, over onder verschillende trainers, zeg maar, met druk zetten.
Mm.
Dat een trainer soms iets zegt in een wedstrijd. We gaan op deze manier druk zetten, je komt van de linkerkant. En dat ze het soms ook wel eens in de wedstrijd onderling anders zetten. Omdat de trainer op dat moment niet het gevoel heeft wat er op dat moment speelt.
Ja.
Die spelers voelen, oké, we moeten over rechts druk gaan zetten.
Mm.
Weet je? En dan zeggen wij vanaf de zijkant, wat een goede tactische zet van de trainer.
Ja.
Maar als je op een gegeven moment zulke goede spelers hebt in je ploeg die het zelf kunnen lezen, dan hoef je soms ook niks te zeggen als trainer.
Maar dan verwacht je dat wel eerder van, in ieder geval van de voorhoede eerder van PSV dan van Feyenoord sowieso. Zeker als Til erbij staat, met Til de Jong zijn
daar het meeste zin. Een uitzonderlijke on-Nederlandse speler is met druk zetten, zeg maar.
Ja, Luc de Jong ook eigenlijk.
Ja.
En dat van Feyenoord dan misschien meer vanuit het middenveld achterhoede moet komen, wat misschien wat lastiger is.
Ja. Weet je wat het gek is? We kunnen hier serieus nog steeds 3 dagen mee vullen. En dat gaan we ook zeker doen. Want komende zondag de kraker. Nou, ik weet niet of we 3 volle dagen gaan doen.
Er heeft zich net een podcast of video format in mijn hoofd genesteld en krijgt er niet meer uit. Nee, zal ik delen?
Oh ja, nou, oké.
Kijk, jij zegt net van alle 48 scenario's van Slot en Bos zijn al bij elkaar door het hoofd gegaan. Hoe vet zou het zijn als je van maandagochtend 9:00 beide trainers volgt, zeg maar, en dat ze zeg maar dat ze elke keer een update geven en dat snij je tegen elkaar weg en dan zie je rechtsbovenin zie je de uren zeg maar aflopen.
Ja.
En dat je dat na de klassieker, dat Slot op maandag zegt van ik denk dat hij met Schouten gaat spelen.
Mm.
En dan wat ik dan ga doen is Giménez daar Stengs op 10. Want
ja, maar dit is sowieso.
Dit zou toch een tering van idee zijn.
Ja, maar
en dan naar afloop dat kijken hoe dat zich ontwikkelt. Hallo, wij al ESPN. Weten van. Ja, het zou toch gruwelijk
zijn. Kunnen we hier nu al copyright op doen?
Nee, dit geven we gewoon aan de vrienden van ESPN.
Nou, ik denk dat ESPN dit heel goed zou kunnen.
Toch, zeker. Nee, maar het is wel mooi, want dit is wel. Nou, wij zijn alle 3 enorme voetballiefhebbers. We hebben wel vaker voor een tactiekbord gestaan. Ook wel met echt hele slimme mensen. En Willem Wijs, en Pieter Zwart en dat soort dingen. Maar er is niks mooiers dan met de absolute top te horen hoe zij dan met die pionnetjes schuiven en dat soort dingen. Ja, ik ben het helemaal met je eens.
En ik hoop eigenlijk heel erg dat we op zondag gewoon nog een keer verrast worden. Ja, dus maar één van de 2 of allebei.
Jij zag 1% kans dat Groningen vanavond van Feyenoord wint. Hoeveel procent kans schat je in dat er komende zondag een tactische keuze is waarvan wij denken, wow.
Ja, toch wel 50%.
Roes?
Of wel of niet.
Ja, precies.
100%. Ik denk dat we echt weer verrast gaan worden.
Ja.
Ja, ik weet niet of het van de grote nieuwkoop rechtsbuiten of Schouten centraal achterin is. Want dat vond ik echt 2 hele opvallende setten. Daar twijfel ik een beetje aan. Ja.
Ik kijk vooral heel erg uit naar die interviews vlak voor de wedstrijd, zeg maar, dat ze op de opstelling.
Ik heb er zo zin in. Ja, man. Oh, is lekker. Waar ik ook in zin in heb, is komende zomer, EK. Nederland natuurlijk, ja, na 88 weer op zoek naar het goud, het EK-goud. Hopelijk komen we in ieder geval een stuk verder dan de vorige keren.
Zilver, toch? De beker is toch zilver van het EK, niet goud.
Ja, oké.
Okay. EK goud klopt gewoon feitelijk niet.
Ik ben wel teleurgesteld als Koeman straks die persconferentie geeft richting de volgende wedstrijd dat hij zegt, ja, we gaan voor zilver.
Broestol. Ja. Shout out Broestol en zo afkikken. Die heeft ook altijd zo'n verstand van 50 jaar huwelijken.
Het is, als Koeman zegt, we gaan voor zilverwerk, dan reken ik het goed. Als hij zegt, we gaan voor zilver in Duitsland, dan zeg ik,
het gaat er natuurlijk om, voor mij over 2 weken interlandperiode. Laatste grote test voor het EK. Want je hebt de groep, 12 dagen bij elkaar, zoiets. We hadden het op de redactie over. Ja, dit is wel ook een laatst meetmomentje.
Ja.
Wie komen erbij? Wie krijgen een kans?
Nou, je weet wel, als jouw naam niet bij de voorselectie staat, dat je wel een probleem hebt. Behalve als je misschien geblesseerd bent, zoals Bijlo. Die is er niet bij, maar voor de rest.
Ook voor hem geldt dat een klein beetje, denk ik hoor.
Maak je nog wel een uitzondering om hem er alsnog bij te halen. Maar voor heel veel spelers die nu nog hopen op een EK-selectie. En die dan morgen ook niet bij de voorselectie zitten. En zeker nieuwe jongens, dus die eigenlijk nog niet bij zijn geweest. Zirkzee of jongens die al langer uit beeld zijn als de Wijnaldums of de Bizots. Als die er dan morgen niet bij zit, ja, dan kun je wel je vakantie gaan boeken, denk ik.
Dat denk ik ook.
Maar gaat er nog een verrassing uit de Hooghoed komen? Gaat Wijnaldum terugkeren?
Wie hebben er nog niet bij gezeten en komen nu in aanmerking? Die echt goed in aanmerking komen. Ik denk Zirkzee is sowieso geen gekke optie. Quinten Timber lijkt me een hele logische optie. Bizot lijkt me logisch dat hij erbij
is. In de voorselectie of in de definitieve?
Voorselectie, die komt morgen bekend.
Ja. Kijk, een Bizot heeft natuurlijk wel eerder bijgezeten, maar dat is dan iemand die terug zou kunnen.
Ik ben wel benieuwd of hij nou zijn kans heeft vergroot of verkleind door te zeggen dat Patrick Lodewijk hem heeft gebeld.
Ja, hoezo? Wat is daar het probleem mee?
Ja, omdat het heel vaak gewoon een informeel gesprek is eigenlijk. Hey, hoe is het en dat soort dingen. En ik zou misschien gewacht hebben totdat hij er definitief bij zit.
Nou ja, hij heeft er natuurlijk gewoon een interview gegeven in deze week. Of afgelopen week. Ja, het is toch niet zo erg dat je dat naar buiten brengt?
Ja, weet ik niet.
Ja, als je daar op basis daarvan je beslissing gaat nemen, dat zou heel vreemd zijn.
Ja. Nee, het komt meer natuurlijk dat ze vorige keer dat hij erbij zat, dat het ook allemaal niet heel lekker ging met hem. En daar ging het natuurlijk over. Daar hebben ze ook een gesprek gehad dat Lodewijks aan hem gevraagd heeft. Sta je eventueel weer voor open om bij Oranje te komen?
Ja.
Ja, ik zou dat gewoon lekker hebben gelaten. Dat je dan, als je er weer bij komt, dat je dan zegt, nou hè?
Nou, ik denk dat hij oprecht heel enthousiast is om er weer bij te zitten. En heel blij is dat hij gebeld is door Lodewijks. En heel blij is dat zijn prestaties bij Brest zijn opgemerkt. Ja, dat is ook moeilijk om te missen trouwens. Mm-hmm. Maar
doet goed hè, tweede in Frankrijk.
Ja, en een weinig tegengoals. Maar dat aan zich natuurlijk kan ook heel erg liggen aan een speelwijze van een team. Of de verhouding in de competitie. Alleen hij heeft natuurlijk wel echt een goede statistiek. Dat hij eigenlijk veel meer tegenhoudt, omdat je op basis van de kwaliteit van de schoten verwacht mag worden. En dat is altijd wel een hele fijne statistiek voor een keeper. En zeker als je dat ook afzet tegen een aantal andere kandidaten. Volgens mij staat hij of eerste of tweede zelfs op dat lijstje. Ja. Als je alle Nederlandse kandidaten op een rijtje zet.
Maar dat is ook op dit moment de meest accurate statistiek om de reddingkwaliteit van een keeper te beoordelen.
Ja, is natuurlijk nog niet het totaalplaatje. Ja. Want je kan ook schoten voorkomen door je verdediging goed neer te zetten. Je kan je team enorm helpen door goed te zijn in de opbouw. Ja. Wat we het laatst over hebben gehad met Bijlo en met Welleroyte. Dus het zegt niet alles. Maar het zegt wel over de kwaliteit van zijn seizoen.
Interessant. Van waar had ik het met jou toch gisteren over? Dat je nu Bizot is een interessante optie. Misschien sowieso wel voor de voorselectie dat hij vier keepers neerzet.
Mm.
Maar als hij er nu drie zou moeten selecteren. Welke drie zou je selecteren? Voor je maart, hè?
Ja, nou ja, want dan is Bijlo er niet bij. Dan hou je over sowieso vlekken wat mij betreft.
Zeker. Verbrugge?
Ja, Verbrugge zal Koeman niet laten vallen. Ja, zeker. Maar ik denk dat je richting EK, als ze echt minder blijft, of steeds niet alles blijft spelen, dat je daar op een gegeven moment wel je vraagtekens bij
nu,
kan zetten.
Als je vlekken de laatste tijd ziet.
Ja, nu in maart zal hij er ook bij zijn.
En wie de derde?
Dan zou ik als derde denk ik toch kiezen voor of Bizot of Cillessen.
Ja, dit is echt interessant. Ja. Dat, ik denk dat Cillessen eigenlijk, dat ze Cillessen niet mee willen als derde keeper. Maar dat ze hem nu toch, omdat het echt kwakkel is.
Maar daarom is die voorselectie, want kijk, een voorselectie zegt natuurlijk niet zoveel. Het is echt een officieel iets wat bij de UEFA ingeleverd moet worden. Van, hey,
ja, dat is interessant. Bas Stichler heeft dat ons ooit uitgelegd, hè? De persman van Oranje. Dat het is ooit een mediamomentje geworden. Terwijl het gewoon eigenlijk een formaliteit is. Gewoon die zij indienen. En bij de UEFA.
Maar daarom hebben we het natuurlijk hierover. Dat die morgen bekend wordt. En het is gewoon interessant om te zien welke spelers er überhaupt bij zitten. En nog niet per se over die definitieve selectie. Zowel die van maart als die van het EK. Maar welke spelers er in ieder geval nog op de nominatie staan. Want dit is de laatste mogelijkheid dat je kan bewijzen. En ik denk eigenlijk de laatste mogelijkheid. Ik denk dat de selectie gaat bestaan uit spelers die in deze voorselectie zitten.
Ja, dat denk ik inderdaad ook. En het was inderdaad een formaliteit. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar die derde optie voor de keeper. Want dan heb je we hebben nu Noppert niet genoemd. Nou, dat is waarschijnlijk geen optie. We hebben nu Olij niet genoemd. Maar van Olij, Cillessen en we noemen hem dan als derde. Bizot. Ja. En Bizot zal sowieso één of twee zullen er morgen niet bij zitten. En die zullen dan richting het DK wel echt zoiets hebben van shit, het gaat aan mijn neus in ieder geval voorbij.
Ja, dat denk ik ook.
En dat gaat natuurlijk wel voor meer spelers gelden. Als Wijnaldum morgen niet op die lijst staat, kan hij het vergeten.
Klopt. En dat
voor als Zirkzee niet op de lijst staat, kan hij het ook vergeten.
Ja, precies. Maar en je hebt dan natuurlijk de spelers die er al bij hebben gezeten. Dus bijvoorbeeld een Nicolai. Bijvoorbeeld een Cillessen. Voor hen zal het heel erg balen zijn morgen. Of nog een kans op het EK. Maar je hebt voor sommige spelers dat dit de laatste mogelijkheid is. zeg maar in positieve zin. Dus, dus een Quinten Timmer en Joshua Zirkzee.
Ja.
Ik denk met name die twee. Dat die toch wel... Timmer deed er een beetje nonchalant over. En Zirkzee die is gewoon altijd zichzelf. Maar die zullen echt wel morgen op scherp staan om teletext in de gaten te houden.
Ja, absoluut. Teletext is daar ook een medium voor natuurlijk. Ja. Als je kijkt bijvoorbeeld naar die voorselecties van Koeman. Ik heb even gekeken naar hoe hij dat heeft gedaan zeg maar in zijn tweede periode. De eerste keer had hij dan best wel wat verrassingen. Maar in ieder geval wat nieuwelingen bij zitten. Met Geertruida, met Wiever, met Hartman en met Verbrugge als ik het goed zeg. En daarna nog elke keer drie jongens, dan weer twee jongens erbij. En het is niet zo dat hij dat deed om die gasten even een boost te geven. Maatsen, daadwerkelijk spelers die ook in die selecties werden opgenomen.
Zeker.
Dus het is niet een soort zoethoudertje. Het is niet...
Nee, je hebt soms ook toch?
Je hebt in het verleden heb je een bondscoach. Ik kan me niet voorstellen dat hij die morgen even 39 mensen op die lijst zet.
Nee.
Denk je dat Berghuis erbij staat?
35 ook niet, toch?
Jawel, toch meestal?
Nee, het zijn er 27, 29.
Maar denk je dat Berghuis erbij staat?
Ja, want voor mij is dat nog steeds wel een serieuze optie richting het WK. Dus
afgelopen interlandperiode was hij afwezig natuurlijk.
Ja, maar hij heeft ook wel mindere fases gehad in zijn seizoen. En hij heeft nu eigenlijk ook in een rol aan de rechterkant, wat bij Oranje ook nog wel eventueel interessant zou kunnen zijn.
Ja.
Ook gezien wat Stenks heeft gedaan de laatste tijd, dat best wel logisch zou zijn als hij erbij zou zitten.
Overigens, natuurlijk nu in maart wordt ook bekend wie de vierde tegenstander wordt van Oranje tijdens het EK. Frankrijk is een van de grote tegenstanders. Eén ding is zeker, wie is er niet bij Frankrijk komende zomer? Nee, het is flauw, het is breaking news. Paul Pogba, geschorst. Ja. 4 jaar.
Voor?
Dopinggebruik.
Ook op clubniveau.
Ja.
Zo.
Komt net naar buiten. 4 jaar geschorst. Na de wedstrijd tegen Udinese op 20 augustus. Zijn positief getest op DHEA. En dat bevordert testosteronproductie. Hij was al tijdelijk geschorst natuurlijk in Juventus.
Het zat al aan te komen, maar 4 jaar is wel heel erg...
Wel interessant. Hij heeft nog een contract tot 2026. Juventus betaalt Pogba geen volledig salaris meer. Dat is al sinds september. Maar het minimum salaris van 2400 euro per maand. En dat komt door een afspraak die Italiaanse clubs hebben met de Italiaanse spelersvakbond. En Pogba kan de schorsing nog aanvechten.
Oh, veel. 4 jaar. Bizar, man. Over een carrière gesproken.
Ja.
Een kleine terugval in inkomsten voor Pogba.
Ja.
Ja.
Moet je je levenspatroon aanpassen, heb ik altijd van Stijn Francis geleerd.
Ja. Wat zei je? Je levenspatroon aanpassen? Ik zit even na te denken dat bij Pogba of dat zo is. Maar het is wel bizar dat je 4 jaar krijgt.
Ja, zit je even na te denken of hij van 2400 euro per maand of hij daar al zijn kosten mee kan betalen?
Ik denk dat het genoeg geld is, toch?
Maar goed, die is er inderdaad niet bij.
Nee, 2022 heb ik zware knieblessure toen nog opgelopen.
Alleen maar geblesseerd.
Ja, toch? En zijn laatste wedstrijd, 2-0 winst. In de uitwedstrijd tegen Empoli. Ah, bizar nieuws. Dus geen Paul Pogba komende zomer in ieder geval in Duitsland. Dankjewel, Bruce Stol. Dankjewel, Wouter Boerkamp. Denk nog even na over hoe lang of hoe het heet.
Platina.
Oh, Platina, heel goed. Dankjewel. Jullie in ieder geval bedankt voor het kijken en luisteren naar deze super bijzondere SC Afkik Daily van 29 februari. Volgend jaar is er geen 29 februari. Maar morgen... is het 1 maart en zijn we gewoon weer met een nieuwe SC Afkik Daily. Graag tot dan.